Ik wil graag met u een gedeelte lezen uit de schrift. En vandaag komt het tekstgedeelte uit Johannes. Johannes 9, vers 1 tot 41. Dus gaat er maar voor zitten. Daar staat. En voorbijgaande zag hij een man die sedert zijn geboorte blind was. En zijn discipelen vroegen hem en zeiden, Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Jezus antwoordde, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden. Wij moeten werken de werken desgenen die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Na dit gezegd te hebben, spuwde hij op de grond en maakte slijk van dit speeksel. En hij legde hem het slijk op de ogen en zeide tot hem, ga heen. Was u in het badwater Siloam, hetgeen vertaald wordt door uitgezonden. Hij dan ging heen, wies zich en kwam ziende terug. De buren dan en zij die hem vroeger als bedelaar gekend hadden, zeiden, is hij dat niet die zat te bedelen? Sommigen zeiden, hij is het. Anderen zeiden, nee, maar hij gelijkt op hem. Hij zeide, ik ben het. Zij dan zeiden tot hem, hoe zijn dan uw ogen geopend? Hij antwoordde, de mens die Jezus genoemd wordt, maakte slijk, streek het op mijn ogen en zeide tot mij, ga heen naar Siloam en was u. Ik ging dan heen en toen ik mij gewassen had, werd ik ziende. En ze zeiden tot hem, waar is hij? Hij zeide, ik weet het niet. Zij brachten hem, die vroeger blind geweest was, naar de Farizeeën. Nu was het Sabbat op de dag dat Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. Opnieuw vroegen hem ook de Farizeeën hoe hij ziende was geworden. En hij zeide tot hen, hij legde slijk op mijn ogen, ik wies mij en nu kan ik zien. Sommigen dan van de Farizeeën zeiden, deze mens komt niet uit God, want hij houdt de Sabbat niet. Anderen zeiden, hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er was verdeeldheid onder hen. Zij dan zeiden nog eens tot de blinde, wat zegt gij van hem, daar hij uw ogen geopend heeft? En hij zeide, hij is een profeet. De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest en ziende geworden was, totdat zij de ouders geroepen hadden van hem die ziende was geworden. En zij vroegen hun en zeiden, is dit uw zoon van wie gij zegt dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan nu zien? Zijn ouders antwoordden en zeiden, wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu kan zien, weten wij niet. En wie zijn ogen geopend heeft, wij weten het niet. Vraag het hem zelf. Hij heeft zijn leeftijd, hij zal voor zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders omdat zij bang waren voor de Joden. Want de Joden waren reeds overeengekomen dat, indien iemand mocht belijden dat hij de Christus was, hij uit de synagoge zou worden gebannen. Daarom zeiden zijn ouders, hij heeft zijn leeftijd, vraag het hem zelf. Zij riepen dan ten tweede male de man die blind geweest was en zeiden tot hem, geef Gode de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik, die blind was, nu kan zien. Zij dan zeiden tot hem, wat heeft hij aan u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hen, ik heb het u al gezegd en ik heb er niet naar gehoord. Waarom wilt gij het opnieuw horen? Wilt gij soms ook discipelen van hem worden? En zij scholden hem uit en zeiden, gij zijt een discipel van hem, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten wij niet van waar hij komt. De man antwoordde en zeide tot hen, hierin is toch iets wonderlijks, dat gij niet weet van waar hij komt, maar mijn ogen heeft hij geopend. Wij weten dat God naar zondaars niet hoort, maar is iemand godvruchtig en doet hij zijn wil, die verhoort hij. Van eeuwigheid is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blindgeborene geopend heeft. Als deze niet van God was gekomen, hij had niets kunnen doen. Zij antwoordden en zeiden tot hem: Gij zijt geheel in zonde geboren en wilt gij ons leren? En zij wierpen hem uit. Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden. En hij zeide toen hij hem aantrof: Gelooft gij in de Zoon des Mensen? Hij antwoordde en zeide: En wie is hij, Heere, dat ik in hem mogen geloven? Jezus zeide tot hem: Gij hebt hem niet slechts gezien, maar die met u spreekt, die is het. Hij zeide: Ik geloof, Heere, en hij wierp zich voor hem neder. En Jezus zeide: Tot een oordeel ben ik in de wereld gekomen, opdat wie niet zien, zien mogen, en wie zien, blind worden. Dit hoorden sommigen uit de Farizeeën die bij hem waren, en zij zeiden tot hem: Zijn wij soms ook blind? Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart, zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu zegt gij: Wij zien, daarom blijft uw zonde.
Het is goed om hier weer te zijn. En de draad die we even hebben mogen laten vieren voor de vakantie weer met elkaar op te pakken. Het is goed om te luisteren naar wat God ons zegt vanmorgen. Ik wil u vragen, zullen we voordat we daarover gaan praten en nadenken, eerst met elkaar vragen om wijsheid en leiding. Vader, dank u wel dat we hier mogen zijn met elkaar. In rust en vrijheid. Dat u ons deze plek geeft, Vader, om samen te komen. Elkaar te ontmoeten. Samen u te ontmoeten. En samen te luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. U houdt van ons, Vader. En u werkt dat in ons leven uit. Dank u wel, Vader, dat u ons voedt en koestert met uw woord. Ook met uw maaltijd straks. En dank u wel, Vader, dat we naar u mogen opzien. Naar wat u gaat geven. En mogen uitzien hoe u zaken uitwerkt in ons leven. Hoe u plan trekt, Vader, in deze wereld. Met dat machtige erachteraan, Vader. Dat uiteindelijk alle knie zich zal buigen. En elke tong recht uit het hart zal belijden dat uw Zoon, Jezus Christus, Heer is. En dat tot lof en eer van u en uw naam. Vader, wilt u ons zo leiden in alles, in Jezus' naam. Amen. Als we met elkaar kijken naar dit gedeelte uit Johannes 9. Het is inderdaad een fors stuk om te lezen, 41 versen. Maar ik kan er geen één missen vanmorgen. Het is heel boeiend hoe Johannes uitvoerig het verhaal beschrijft. Hoe hij alle gesprekken die er zijn geweest uitvoerig beschrijft. Maar wat wil dat teken, want dat is het. Het is één van de 7 tekenen uit het evangelie naar Johannes. En Boerentjer geeft in zijn Companion Bible er zelfs nog eentje bij. Dat is diegene die komt na afloop als de Heer de vissen heeft gevangen en bereid heeft staande aan het meer. Maar dit is het 7e teken, dit is het van die 7 tekenen, het 6e teken. We hebben gelezen, we kennen ze misschien. En vaak is dat nog een zonneschoolkennis wellicht. Bruiloft te Kana. De spijziging van de 5000. De opstanding van Lazarus. En dat is de blind geboren er één van. Eén van die 7 die de Heer verricht tijdens zijn leven. Wat is het nou een teken? Dat is iets waarmee God ons wat wil zeggen. Dat is een daad die gebeurt en die vol betekenis is. Johannes zegt dat heel duidelijk zelf aan het eind van zijn evangelie. Deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Daar waren die tekenen voor bedoeld, richting dat volk van God. Tekentaal voor Israël, wijzend naar die toekomst die God geeft, naar het 1000-jarig rijk. Kijk je nou zo naar het journaal? Heeft u met mij ook aan het beeld gekluisterd gezien bij die beelden die werden uitgezonden na het journaal van een groep Israëlse militairen op patrouille in Libanon? Gefilmd door een nachtkijker. Hele onwezenlijke beelden. En als je die menselijke angst ziet en die menselijke afhankelijkheid ziet, dan zie je ook de situatie daarachter. En weten we dat God, en word je daar blij van. Is dat iets waarvan je zegt, ik weet dat het zo is en ik dank hem er alvast bij voorbaat voor, dat God dat volk niet heeft in de steek gelaten. Maar dat God in een machtig plan ook met dat volk, met Israël, tot zijn doel komt. Het is machtig dat we dat mogen weten. Ik weet ook niet hoe u hier zit. Maar het is enorm om te weten wat God zegt. En dat niet alleen. Het is niet alleen een kwestie van alles keurig op uw harde schijf parkeren. En het weten. Maar als u aan mij vraagt, hoe werkt het bij jou? Dan is dat wat ik weet. Iets wat zich omzet in de praktijk van mijn leven. Met alle fouten die ik nog heb en maak. Maar het is iets. Het betekent iets voor mijn leven. God sleutelt aan wie ik ben. God maakt me steeds meer. En u ook, weet ik, tot het instrument dat we in zijn hand mogen zijn. Misschien dacht u de blindgeborene, dat is lang geleden. Dat ken ik nog van de zondagsschool. En dat is vaak het probleem dat we hebben met al de gelijkenissen die de Heer vertelt naar Israël toe en over Israël, dat we dat zien als stof voor de zondagsschool. Maar er staat zoveel meer in. Als ik kijk naar wat ik ben tegengekomen, voorbereidend, biddend, noem maar op, dan denk ik, er staat zoveel in. Waar wilt u het accent leggen, vader? Dan wil ik maar één ding, verstaan wij met elkaar de betekenis van dit verhaal? Als je dan gaat lezen in Johannes 9, dan zou je eigenlijk vanmiddag op een vrij moment eens even moeten terugpakken wat er staat in Johannes 5. Want als je leest het verhaal van de blindgeborene, dan zou je ook moeten lezen Johannes 5, het verhaal van de verlamde man. Het is zo boeiend om dat te lezen. Ook daar komt water aan te pas. Zoals hier het gaat om Siloam, gaat het daar om Bethesda, om het huis van de barmhartigheid. Die parallellen komen straks, wellicht eventueel wat voorbij. Maar als ik dit lees, dan voel je de intensheid waarmee Johannes tegen u praat. Heel uitvoerig, heel zorgvuldig brengt hij in beeld de blindheid van Israël. De Heer is op aarde. De Heer gaat rond bij dat volk. En het volk herkent hem niet. En wat is dan dit wat we hier lezen? Dat is eigenlijk heel boeiend als je het mag verstaan. Dat is dat de Heer komt en wordt afgewezen. En men bestaat het om uiteindelijk die Zoon van God, de Messias, aan het vloekhout te nagelen. Te laten nagelen, enzovoort. En wat is dit moment dan? Dat is dat de blindgeborene mag gaan zien. En het is een verwijzing naar wat straks zal komen staan te gebeuren. Dat het volk zal gaan zien wie ze doorstoken hebben. Dat het volk gaat zeggen tegen elkaar, wacht even. Deze Jezus Christus, Messias, dat is hem. Dat is degene die God heeft gezonden voor ons. Om ons te helpen, om ons te leiden. Dit is voor mij een stuk troost. Dat wat ze nu niet zien, wat het volk van God nu niet ziet, dat straks dat zal zijn. Dat hun ogen worden geopend. Dat het zal zijn, het hangt niet af van granaten en van vliegtuigen en van al die zaken meer. Het hangt God dank af van hem, van degene die God zendt. Dat woord zend staat er dan. Het komt heel veel voor. Als u dat nakijkt, kunt u het zelf vinden. Er komt heel veel voor in dit evangelie, in de evangelie. Want er is iemand die gezonden heeft. En er is iemand die zich laat zenden. Degene die zendt is God. Die zich zal laten kennen als de Vader. Die zich laat kennen in zijn Zoon. En hij is degene die zich laat zenden. En hij komt daar, dat woord wat er staat, dat betekent niet zomaar, doe even een boodschap. Daar staat het gezag, de autoriteit van God achter. Hier staat Jezus, hier staat zijn naam, redder is God. Hier staat de ware Jozua, al die dingen die laden zich van alle kanten in dit verhaal. Dan zal het volk krijgen wat het nu mist. Dan zal het hen door hem weer teruggezet worden als dat volk van God. Dan zullen ze dat zegenkanaal zijn, zeggen we dan heel makkelijk. Dat instrument van God zijn, wat hier op aarde mag rondgaan. En dan is het logisch dat wij, die het evangelie van genade en verzoening kennen en leven, dat we weten dat voor de gemeente die het lichaam van Christus is, er een andere bestemming bestemd is. In het hemelse. Maar hier gaat het om het aardse. Om dat wat het volk mag ontdekken. Hij komt terug. En je zou kunnen zeggen, een signaal wat ik gelezen heb in de pers de afgelopen weken, gekluisterd ook een beetje aan het beeld van wat kan ik zien. U ziet hoe je wordt gemanipuleerd. Men voegt dingen toe. Men maakt dingen anders dan ze zijn. Men vertilt zich straks aan die hoeksteen. Al die zaken liggen klaar. En dan staat hier dit verhaal. Het is, je moet het niet alleen maar horen. Maar je moet het ook gaan verstaan. Waar is de Heer? In Jeruzalem. En wat doet de Heer hier? Hij zoekt daadwerkelijk deze man op. Hij neemt het initiatief. Hij zoekt de man op. Net zoals die ander. Hij zoekt hem op. En dan klinkt die vraag, nadat ze die man gezien hebben, die mannen die om hem heen staan, die geroepen heeft als zijn discipelen. Rabbi, wie heeft gezondigd? Deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Nou ben ik dankbaar met het antwoord van de Heer. En wat zou dat goed gehoord moeten worden? En ik ben me zeer wel bewust dat ik niet het hele antwoord kan uitwerken, want dat kost uren. Maar het antwoord van de Heer is klip en klaar, luid en duidelijk. De oorzaak van die blindheid, nog deze heeft gezondigd. Nog zijn ouders. Maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden. Ik hoop dat u het hoort. Hij niet en zijn ouders niet. Jij niet en je ouders niet. We zijn ingezet, zegt Paulus, als doelmisser, als zondaar. Wat zegt de Heer nou eigenlijk? Wat zegt de Heer nou eigenlijk? Iets waar je in een willekeurig gesprek met een voorbijganger, wat je op vakantie ineens kan tegenkomen, of gewoon een gesprek met een collega, maar heeft individueel lijden, het lijden dat een mens overkomt, dat u en mij overkomt, heeft dat te maken met individuele schuld? Want dat is het eigenlijk, wat hier staat. Eigenlijk zegt de Heer, en ik zeg dan even in mijn woorden, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden. De Heer zegt, individueel lijden heeft niets te maken met individuele schuld. Die vrienden van Job, dat waren slimmers, die hadden het ook al bedacht. Die stonden daar om die tobberd heen. Job die zich krabde met een scherf vanwege de zweren aan zijn lijf. En ze stonden, ik kan me die blik voorstellen. Die blik krijg je soms ook. Die blik kan ik me voorstellen, ja. Ja, Job, dat is het nou, hè? Dan is er dus sprake van een zonde in jouw leven, broeder. Job geeft antwoord. En Job is een heel boeiend boek om dat te lezen. Een heel dicht bij je lijf komend boek als je lijdt. Wat zegt Job dan? Die geeft antwoord vanuit hoe die God heeft leren kennen. En het lijden wat hem overkomt is geen reden om God de rug toe te keren. Maar toen dacht, dan denk ik, ja, dan denkt u, ach. Dat is toen, Job is voorbij. Ach, ik kwam deze week tegen die hele oude springlevende redenering. Er werd een klein mensje geboren. En de arts, één van de artsen constateerde het syndroom van Down. En zei dat tegen de ouders. Daar zaten dus de grootouders van de ene kant en de grootouders van de andere kant. En toen daar het oordeel van de arts had geklonken, toen nam de ene grootvader het kind in zijn armen en koesterde het. De andere grootvader kwam niet verder dan te spreken over het kind. En toen hij daar dat kleine mensje aan zijn hand aan zijn hart drukte en het daarna bij de andere oma wilde neerleggen, toen week ze terug. Nee, want er moet sprake zijn van zonde, ernstige zonde. Dit is een straf van God. Is dat nou een straf van God? Is dat nou de manier waarop wij met zaken om kunnen gaan? De Heer is duidelijk. Hier naar de blindgeborene toe. Naar de mannen die om hem heen staan. Waarom is die man dan blind? Heel veel mensen denken dat. Al eeuwen is dat zo. En het is springlevend om u heen. Dat persoonlijk lijden het gevolg is van een persoonlijke zonde. En dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn eigen toestand. Ik denk als je zo denkt, dan denkt u misschien ook aan de beelden van een televisieprogramma. Waarin mensen met ernstige ziekten, met handicaps, genezing zoeken. En daarvoor de wereld overreizen. Mensen kwamen met vragen daarover. Collega's, hebben dat gezien? En ik denk, als een mens dan niet geneest, wat wordt er daarna gezegd? Want dat weet ik wel, hoe dat dan klinkt. Wat zeg je dan daarna? Zeg je dan wat God zegt? Wat de schrift zegt? Of zeg je, ja, het ligt duidelijk aan jou. Of zonde die nog niet beleden is, moet je maar eens ernstig over bidden. Of, ja, ja, ja. En dan wordt er zo naar je gekeken, dan schort er toch iets aan je geloof. Ik denk, dat zijn allemaal menselijke redeneringen. Mag ik het anders zeggen, met de woorden van een voorganger uit Amerika? Dit is allemaal religie. Het heeft niets te maken met Gods dienst, met God dienen, met hem kennen. Als jouw persoonlijke redder. Het heeft niets te maken met God leren kennen als je vader. En het lijden wat er is, dat weten we, dat heeft te maken dat we ingezet zijn. We zijn doelmissers, wij zijn zondaren. Maar God dank dat we het niet zonder hem moeten meemaken. Er is een God die me draagt. Er is een God die me vertroost. Er is een God die me opbeurt en de tranen van mijn wangen droogt als ik ze heb. Als iemand mij laat komen, 20 jaar met ons verbonden via internet, via televisie. 20 jaar ons volgt en het heeft over ons als hij spreekt over wat hij gelooft. En hij zei, mijn kinderen waren het er niet mee eens, broeder. Ik ben zomaar ergens de waard ingereden en naar een, ik kende het dorp wel, maar ik kwam daar terecht. En ik stapte binnen bij mensen die ik nog nooit gezien had. En ik was zo welkom. Die gemeente die het lichaam van Christus is zoveel groter dan dit plukje mensen. Al is het een flinke pluk, toch een plukje mensen. En ik werd ontvangen en je merkte, zonder dat we elkaar kenden, ja van naam, hij kende en noemde zo de mannen die spreken, de mannen in de dienst, vrienden die in de dienst zitten. Dus, maar was nog nooit zo ver gekomen om hier te zijn. Hij zei, mijn kinderen waren het er niet mee eens dat u kwam. En dan speelt daar een wereld van religie mee. Dan speelt daar een wereld van discipelen van Mozes in mee. Komt de voorganger? Oei, dan weet ik hoe het gaat morgen, pa. Dan zit je, als ik morgen hier kom, akelig te huilen en van schuld bewust en zondig in de hoek van de kamer. En toen schoot de vader wat in de lach en zei, nee, lieve kinderen. En toen was ik zo lachen. In de zin van niet breed uit, grijnzend enzovoort, maar ik denk, vader, je beschaamt me weer. Bij ons is dat niet zo. En u bent van harte welkom. Ik hou u niet buiten dat de gemeente die het lichaam van Christus is. We verkondigen breed uit binnen Ebenezer het evangelie van genade en verzoening. En vergeet de naam en denk aan het evangelie. Hoe denken mensen om ons heen? Die denken, het overkomt je, eigen schuld, dikke bult. Maar God praat heel anders. Dan zat ik aan het ziekbed van hem de afgelopen week. Ernstige operatie ondergaan, enzovoort, enzovoort. En dan troost je. Waarmee? Met menselijke woorden, met woorden die hem nog dieper de put indrukten. Waarin mijn hart niet zat, nee, ik stond naast hem. En ik vertroost hem met wat God zei. Ik las, dat wilde hij graag, Psalm 23. Ik las Psalm 139. Je geeft aan wat Paulus zegt. Paulus zegt, dat is het criterium dat ik wil aanleggen. Daar haal ik alle opmerkingen die ik lees langs. Wat zegt het evangelie van Paulus? Alles is uit en door en naar binnen in God, staat er lekker. Letterlijk. God werkt zijn plan uit. God werkt zijn plan uit in jouw leven, in het leven van je kinderen. En ik weet van allen om me heen en van u en van mij dat we allemaal tot zijn doel komen. En wat is nou dat doel? Waarom zou God je nou hier neerzetten? Omdat je er zo keihard aan gewerkt hebt om dit te vinden? Of omdat je vindt dat je het wel verdiend hebt op grond van je carrière, je leven, dat wat je gedaan hebt? Nee, omdat hij je lief heeft. En al veel langer jou kent dan jij hem kent. En dan zet je hier neer. En zou God ons nou met ons rug naar de wereld neerzetten? En dat we elkaar vriendelijk aankijken, fijn dat je er bent. Ik ben zo blij dat God mensen geeft. Die op grond van de site die we hebben, binnenkomen. Op grond van televisie kijken, binnenkomen. Dit is een machtig woord. En ik ben me zo diep bewust dat de gemeente die het lichaam van Christus is, zoveel groter is dan wij hier met elkaar op dit moment mogen laten zien. Maar u kent hem. Ja toch? Het lijkt wel of dat een beetje geaccepteerd is. Maar het is machtig om antwoord te krijgen vanuit God als je tegen dit soort verhalen aanloopt. Ik krijg dan pijn in mijn hart, ik ga er bijna van. Een dikke keel krijg ik ervan als een iemand dan zegt van, ja, het werd gezien als. Alle mensen, dat zegt God helemaal niet. En dat dacht ik al, zei hij. Zaken gaan in ons leven niet buiten God om. Een heel populair boek. Meer dan 10 drukken, misschien al wel nog meer, is van een meneer uit Amerika. Die eigenlijk zegt, God heeft alles geschapen. Absoluut. En daarna de zaak een zetje gegeven en doet niks meer aan die schepping. Ja, hij staat langs de zijlijn, maar hij grijpt niet meer in. Je snapt het niet. Je snapt niet wat er aan de hand is. Heb je dan geen besef van de rol die kwaad en zonde vervullen in het plan van God? Eén ding weet ik absoluut, dat de nacht die we nu hebben, dat die niet zo blijft. Elke ochtend maak God me dat bewust. Als ik het gordijn van de slaapkamer openschuif en het rolgordijn naar boven trek, om het een beetje donker te houden, want ja, in een stad als waar wij wonen is zo ontzettend veel licht. En als God dan een knipoog geeft in de vorm van een stralende dag, dan moet je niet naar buiten kijken nu, maar een stralende dag, dan denk ik, en zo is het, want na de nacht, en wat maken we er als mensen van, na de nacht komt daar die stralende dag. Komt daar dat stralende licht van uw liefde? Je kan natuurlijk twijfelen daaraan. Dat is net zoiets als op een stralende dag, ook zo'n dag, met vakantie, een vaccinelichtje op je tuintafel zetten. Het is 12 uur 's middags. Nou, ik zie er niet veel van. Maar als het hartstikke donker is, en er is helemaal geen licht, weet je wel, een nieuwe maan geloof ik, helemaal niks. En je zet dan een vaccinelichtje op tafel. Dan geef me dat de partij licht. En zo heeft God in uw en mijn leven licht aangestoken. Het licht van zijn evangelie, van genade en verzoening. En dat licht, dat houdt toch niet voor je. Maar het licht, dat straal je toch uit. Dat laat je toch zien naar anderen toe. Er komt een moment. En dat is zo troostend. En ik hoop dat het u ook troost. Dat u er ook een beetje wat van denkt van, ja, zo zit het. Er komt een moment dat de zonde haar taak heeft volbracht. Dat wat we nu zien is vaak decor, achtergrond. Om straks dat stralende van Gods liefde en van zijn genade en van zijn verzoening en zijn redder zijn van alle mensen tegen mag stralen. Die blindgeborene, ik kan er wel 2 keer over preken. Die blindgeborene, die krijgt het zicht. En wat wordt dan duidelijk? God is handelend. En hij kan God leren kennen. Kwaad en zonde zijn niet voor eeuwig. De liefde van God bereikt uiteindelijk alle mensen. En dan krijg je dat wonderlijke facet. Ik heb al gezegd, ik kan niet alles aantikken. Of niet alles uitgebreid behandelen, alleen maar even aanstippen. Maar dan krijg je dat wonderlijke stukje. Dat de Heer die blinde ogen met modder bedekt. Hoe kan je blindheid nog blinder maken? Dan blind. Maar het is een signaal. Het is iets wat God wil laten zien. En dan zegt hij hem, en denkt u aan de verlamde man die lag te wachten op het omhoogkomen van het water, al 38 jaar in Bethesda, dan moet de man zich gaan wassen in het badwater Siloam. Dat woord betekent uitgezonden. Dat woord laat zien dat er een iemand is uitgezonden. En degene die is uitgezonden zal degene zijn die op Gods tijd de ogen weerziende maakt van dat volk. Dan zal dat volk van God volledig hem herkennen. Ze zullen hun ogen afwassen in Siloam door dat wat de gezondene zegt en gedaan heeft. En ze zullen hem aannemen. En ze zullen zien, hij is het. Dus hij was er al. Alle zaken zullen op een rij komen. En dan krijg je die prachtige, dat prachtige verhaal wat Johannes vertelt. De buren komen langs en die zitten de dichtste bij. Wat is er met je gebeurd? Hoe kan het nou dat je kan kijken? Van vragen word je wijs. Van vragen leer je de waarheid kennen. Hoe zit dat dan? Dan moet je kijken hoe je dan antwoordt. Dan zegt hij, de mens die Jezus genoemd wordt, die heeft het gedaan. Jezus, Jehoshua, redder is God. Notabene, de naam van de Heer, draagt hij voor zich uit. Redder is God, de mens die Jezus genoemd wordt. En natuurlijk moet er dan naar de geestelijke staf worden gegaan. He, naar Gods grondpersoneel, op dat moment daar in Israël aanwezig. He, en dan gaan ze naar de fariseeën en dan bevragen ze hem. En dan zegt hij, een profeet. En dan ondervragen ze hem daarna nog een keer. En dan zegt hij, ja, als deze niet van God gekomen was, had hij niets kunnen doen. De fariseeën geven heel scherp aan waar ze staan. Vervullen hun rol in dat machtige plan van God. Wij zijn discipelen van Mozes. En jij bent discipel van hem. De man die ziende wordt, komt tot aanbidding. En werpt zich straks neer voor God. Voor degene die God gezonden heeft. En dan krijg je een tweede moment. De Heer deed dat teken in Jeruzalem. Hij is degene die de Jood die het volk van God opzoekt. En hij doet dit teken op Sabbat. Op Sabbat werd de Jood geacht niet te werken. En het kan je zomaar overkomen als je in een bepaald... Of als je ergens in Nederland in een dorp waar veel discipelen van Mozes wonen. Ik bedoel het alleen maar eerlijk hoor. Ik hou van ze oprecht en ik hoop dat enzovoort. Dat je, geef ik iets uit je achterbak van je auto tilt of erin tilt. En dat er zo'n groep op weg is naar de kerk. En dan in het zwart voorbij loopt. En dan gemelijk tegen je zegt... Gij zult niet arbeiden op de dag des Heren. In alle oprechtheid bedoelt hij dat. Want die man die daar, een van ons, die daar die achterbak staat te laden of te vullen, weet ik het, of leeg te halen, die gaat tegen de wet in. En die wet krijgt hij straks uitgestanst staande te horen. Gij zult niet arbeiden op de dag des Heren. Maar wat blijkt? Hij beseft dat niet. En ik zal de reactie van de broeder niet vertellen, want die was nog mooier. Maar die wil ik niet op de band hebben. Maar als de mens ophoudt met werken, handelt God. De mens die doet ten strijde en het probeert voor elkaar te krijgen, loopt vaak God daarmee voor de voeten. De man krijgt zijn zicht terug. En wat laat hij nou zien? Het is tot lof en eer van God. Het is heerlijkheid. En degenen die denken dat ze zien, zijn blind ten opzichte van hem. De tweede keer zeggen die fariseeën, kom eens terug, we willen nog wat aan je vragen. Hij denkt, oh, wil je ook discipelen van hem worden? Nou, moet ik niet zeggen tegen hen. Kom eens terug, we willen nog wat vragen. Waarom halen ze hem nou voor de tweede keer terug? Omdat straks, nadat de Heer aan de vloekhout gestorven is en is opgestaan, de beden van de Heer aan het vloekhout wordt verhoord, vergeven. En God vergeeft en zendt zijn apostelen en biedt opnieuw het koninkrijk aan zijn volk. En weer zegt dat volk nee. En heeft u vers 24 en 25 net gehoord? Ze riepen dan den tweede male de man die blind was geweest en zeiden tot hem, geef goden de eer. Wij weten dat deze man een zondaar was, deze mens. Hij dan antwoordde, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik die blind was, nu zien kan. En als je die verzen leest, dan denk ik, zou dat nou ook bij ons zo zijn? Je kan al zo trouw hiervan geboren worden in Ebenezer, groot worden op de zondagsschool, jongerenwerk en er nu binnen zitten in de dienst. Maar wat staat hier nou? Er wordt dan door de commentaar, ik heb het 3 keer ben ik het tegengekomen, daarom zeg ik het u ook, de woorden van de man getuigen van een kinderlijk geloof. Maar ik vind ze heerlijk om te horen. Want hij spreekt niet zomaar een geloofsbelijdenis uit, gedachteloos, prevelend, met zijn mond, zonder zijn hart erbij. Nee, hij is ervan overtuigd. Bent u overtuigd van de zaken die we mogen horen uit het evangelie van genade en verzoening? Of is het bij u een beetje opgenomen in de dagelijkse gang van zaken, de wekelijkse gang naar de gemeente? Een overtuigd zijn. En door God gebruikt willen worden. Vader, gebruikt u me als u me nodig hebt. Ik loop met mijn vrouw, met Ada, op vakantie in Nederland. En ik kom daar een meneer tegen. En we waren gelijk 45 minuten verder. Ik wilde nog naar het strand en een ijsje halen. Dat hebben we toch gedaan. Maar ineens zaten we in allerlei zaken. Over Mozes, over Genesis 1. Over de betekenis van de naam van zijn huis. En ik zei één ding. Ik zorg ervoor dat u over een aantal weken in uw bus van mij antwoord krijgt. Want zo'n gesprek laat ik niet lopen. Ik wil heel graag laten zien dat ik er overtuigd ben dat dit het machtige woord van God is. Het is niet theologie. Het is de waarheid van God die we mogen kennen. Gezoen, verzoening, genade, die liefde die uiteindelijk alle mensen bereikt. Ik heb bijna huilend tegen een broeder gezegd in de vakantie. Een van de dingen waar ik moeite mee heb, waar ik mee worstel, dat is zo'n machtig woord, het genade-evangelie, het verzoenings-evangelie, de woorden van Paulus, met alle menselijkheid die we hebben. Maar ik schik me in het plan dat God uitwerkt. Maar waarom werkt het niet 100% uit in sommige harten? Ik bid en ik ga het gesprek niet aan. Ik bid en ik probeer het gesprek aan te gaan. Ik bid. Maar het is toch niet theologie? Het is toch de waarheid van God? Het is toch niet alleen maar licht? Het is toch ook leven? Datgene wat je hoort, dat is toch niet alleen wat je op zondag hoort en daarna ga je vrolijk verder? Maar raakt je toch ten diepste in je systeem? Die blindgeborene. 1 minuut. De blindgeborene is een beeld van Israël. Dit was degene die God voorzegd had, profetisch voorzegd had, en ze herkenden hem niet. Maar waarom nou niet? Want ook dat is iets wat ik meeneem, wat u mag meenemen. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 11, vers 32. Want God heeft hen, en dan duidt Paulus op het volk van God. Want God heeft hen, allen onder ongehoorzaamheid besloten, om zich over hen allen te ontfermen. Dus die blindheid van hen is om mij. Die blindheid van hen is om ons. Die blindheid van hen is om het plan van God van genade en verzoening en God de redder van alle mensen te onthullen. Dus er komt een einde aan die blindheid. Ja, dat volk zal hier op aarde zegenkanaal zijn van de Allerhoogste God, van de levende God, van de God die ieder schepsel aan zijn hart wil hebben en dat ook zal bereiken ook. En dan gebeurt dat vers 34. Vers 34 waar staat, zij wierpen hem uit. Sociaal en godsdienstig wordt hij uitgesloten. En wat doet de Heer? Die weet wat er is. Die zoekt hem op en ontmoet hem voor de tweede keer. De Heer is degene die opzoekt, die vindt en die dadelijk bij elkaar brengt wat van Vader is. Uiteindelijk allen. Dan krijg je die, hij wordt uitgeworpen. En dan ontmoet de Heer, want die weet wat er speelt in het hart. En hij zegt, geloof gij, in de woorden van de MBG, in de Zoon des Mensen. En de man antwoordt gewoon, recht uit zijn hart, ik geloof Heer. Dit is de Zoon van God. Enkele zijn het gaan zien en hij is er één. En ook nu nog worden mensen om ons heen in organisaties en kerken uitgeworpen, uitgesloten. En ik zeg u dat oprecht. En ik ga bewust over mijn tijd heen. Ik ben er in de vakantie meerdere malen tegen aangelopen, tegen dit soort gesprekken. Waarin mensen eigenlijk zeiden, ik heb niet zoveel met de organisatie. Waarin mensen zeiden, ik heb niet zoveel met mensen die bij elkaar komen. Wil God eigenlijk nog wel wat met mij te maken hebben? Ja, God houdt van je. God is 100% bij je betrokken. God werpt niet uit en God sluit niet uit. Misschien is dat het grondpersoneel. En dat kan een leven bepalen. Als je dan zo'n gesprek voert met iemand die als een scheur in haar leven dat meeneemt, meegenomen heeft. Die ondanks alle menselijke fouten zegt, maar van God krijgen ze me niet weg. Mag je toch vanuit dat wat God zegt vertroosten, bemoedigen, aanspreken. God is liefde. Dat meen je niet. God is liefde. Je hoeft niet in je hoekje te gaan zitten huilen. Maar God werkt zaken uit. En ik bagatelliseer het niet. Ik weet hoe het werkt. Het is onszelf overkomen. Zomaar. Op straat gezet. Weggestuurd. Achteraf zeg ik, Vader, dank u wel. Kan ik nu zeggen dat u het zo heeft gedaan? Want u heeft me hier nodig gehad. U wilde dat evangelie van genade en verzoening in mijn leven onthullen. En alle dingen die er gebeurd zijn, dat is dan de pijn die je hebt. Waar je voor bidt. Soms nog steeds hardnekkig voor bidt, Vader, dat ze u leren kennen in uw liefde, uw grootheid en in uw almacht. Dat genezen van die blindgeborene was een teken. Een teken dat de blindheid van het volk zal worden opgeheven. En zo legt hij in uw en mijn leven, gerechtvaardigd, verzoend. Noem alle zaken maar op die we mogen kennen. Ik vertel u er graag meer van. Wij vertellen u er graag meer van. Er mag licht vallen op de liefde van God voor de mens, voor u. Maar ook voor een ieder die kijkt en luistert. En zelfs voor degene die het helemaal niet willen horen, is er die liefde van God. Want God kiest zijn tijd. Het is een machtig moment. Ik snap niet dat je op je stoel blijft zitten. Maar het is toch een machtig moment dat er ongedwongen straks door heel de mensheid, door alle schepselen van God, zal worden gezegd, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Amen.